NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Sinterklaas, een zwarte piet die onder politiebegeleiding bij Maassluis ons land binnenkomen. Kan het erger? Er is iets mis in Nederland. En er is zorg, ergernis en misschien ook zelfs wel angst over Donald Trump, die de Amerikanen geschikt achten voor het presidentschap. De kiezer heeft altijd gelijk, maar wat doet de politiek ermee? Een pittige agenda dus, eerlijk gezegd. Over populisme en polarisatie. Hier aan tafel, Alexander Pechtold, partijleider van D66. Moet je eigenlijk niet op straat zijn om met de mensen te praten en te luisteren? Of andersom?
Ik heb even tijd voor u gemaakt.
Oké. En Ron Meijer. Fijn dat u er bent trouwens, meneer Pechtold. Ron Meijer, natuurlijk ook fijn dat u er bent. U bent voorzitter van de SP. En we praten op afstand ook even met Sybrand Buma, die zijn congres heeft in Brabant, in Veghel, om precies te zijn. Nou, u kan ons ook zien op NPO Politiek en de site van Radio 1. En volgen op Facebook en reageren. Ik ben benieuwd vandaag hoe. Via hashtag Kamerbreed. En we kijken natuurlijk eerst naar de actualiteit even.
Het Kamerbreed mediaoverzicht.
Ja, ik memoreerde het al even. Sinterklaas die komt vandaag in het land. Nou, in Maassluis zijn er alleen maar demonstraties, geloof ik, voor Zwarte Piet. Maar in Rotterdam worden zelfs mensen aangehouden. Kinderen moeten door detectiepoortjes in Maassluis explosieven. Opruimingsdienst is ingeschakeld om pepernoten te onderzoeken. En voorstanders van Zwarte Piet die houden dus een demonstratie. Wat is dit allemaal, meneer Pechtold?
Een uit de hand gelopen discussie over iets wat van een kinderfeest tot een zwaar symbool is geworden, waar beide kanten steeds minder luisteren en steeds meer in een soort absolutisme van het eigen gelijk schieten.
Ja, Ron Meijer?
Ja, ik heb niks met mensen die demonstreren bij een... ik heb veel met demonstraties, maar niks met mensen die demonstreren bij een kinderfeest. De kinderen die hiermee bezig zijn, zijn de kinderen van 40 jaar en ouder, denk ik. Maar ik heb ook niks met mensen die zeggen de Nederlandse identiteit gaat verloren als Piet ooit verandert. De dingen veranderen. Dat gaat ook in de komende 20 jaar gebeuren. Alleen dat zal in de maatschappij in Amsterdam waarschijnlijk wat sneller gaan dan in Pekela of in Heerlen. Ja. En ja, dat gaat zo. En daar kunnen politici ook niks aan doen. Ja. Dit zijn bizarre toestanden. Dat gaat nergens over.
En mensen accepteren niet de weg der geleidelijkheid.
Ja, ik bedoel, het draagvlak, geleidelijkheid zijn allemaal dingen die je in een tijd van heel veel snelheid misschien nog wel zou vergeten. Maar ja, ik kom niemand tegen die werkelijk denkt dat Piet niet in de komende 20 jaar gaat veranderen. En dus is het inderdaad een zwaar symbool geworden van iets veel groters dan Piet. Ja. Nogmaals, dit bij de intocht met demonstraties en fouilleren van mensen en het oppakken van mensen, dat is volstrekt achterlijk.
Ja, het laatste wat ik er toch nog over wil vragen, meneer Pechtold, wordt het ook niet versterkt dat de politiek er zelf ook over praat en er zelf ook over debatteert en er steeds vragen over stelt en dingen over zegt?
Ja, u zegt de politiek, daar voel ik me niet in aangesproken. Ik kan me herinneren dat ik een paar jaar zei, jongens, het is een kinderfeest, wanneer ik een camera onder mijn neus kreeg. Op een gegeven moment was het toch zo belangrijk dat je je erover uitte, dat ik, nou, net als Ron Meijer, zei van ja, ik vind het geleidelijk aan moet. De roe hebben we ook ooit eens ingeleverd. Kortom, het is geen statisch symbool. Maar ja, ik zag de premier vrijdag bij zijn persconferentie zeggen dat hij het allemaal zo ernstig vond.
Deed een oproep.
En dan bedenk ik, ja, maar je eigen fractievoorzitter Zijlstra was niet te beroerd om te zeggen dat het een moord was op een Sinterklaasfeest en een gevaar wanneer Zwarte Piet, zoals RTL, dan voorstelde tot een roetpiet langzaam te laten transformeren. Dan denk ik, ja, Rutte, kijk ook even in je eigen vriendenclub.
Ja, dat is een beetje een rare uitspraak, bedoelt u?
Nou ja, u merkt, ik zoek mijn woorden. Ja. Ik vind dat we begrip moeten hebben voor mensen die zeggen, wij voelen ons erdoor gediscrimineerd, gestigmatiseerd. Ik kan me dat overigens, laat ik voor mezelf zeggen, ik had dat 15 jaar geleden ook niet zo op het netvlies, maar inmiddels heb ik me daartoe laten overtuigen. Ja, zeker voor kinderen met een donkere huidskleur werkt dat stigmatiserend en misschien zelfs discriminerend. Maar ik wil ook graag met de andere kant in discussie, maar dan moet het wel een beetje normaal gaan en niet op de manier waarop dit gebeurt. Ja. En dus moeten we voorbij dit symbool van Zwarte Piet zoeken. Waarom zijn mensen zo krampachtig met dit soort symbolen bezig?
Nou, dan ook nog even Romeijen, want u knikte ook. U wilde ook reageren op de uitspraak van de hoge Piet, zou ik maar zeggen, premier Rutte.
Nou, nee, ik wil daar geen mind reageren. Ik vind dat uw inleiding was dat politici het er veel over hebben. En
ja,
nu hebben we het er weer over.
Heeft gelijk. Nee, ja, nee, ik ben degene die de fout eigenlijk ingegaan is om u ertoe te dwingen iets over te zeggen. Want wij spelen daar inderdaad, vind ik ook als journalistiek, ook een rol in. We besteden daar veel te veel aandacht aan, denk ik. Dat is zomaar even tussendoor een mening. We gaan even naar trauma. We hebben het ook gisteren bij De Wereld Draait Door gezien. Trouw schrijft er uitgebreid over, GroenLinks-leider Jesse Klaver. Die wil Onafhankelijkheidsdag op 3 november, dat is de dag van de grondwetsherziening uit 1948. En die wil dan ook 1948, word ik gecorrigeerd, en die wil dan ook de akte van verlating vieren van 26 juli. Wanneer was dat?
1848 was het eerste getal wat u...
1848, ja, ik zeg het fout. Ja, nee, ik ben er altijd heel slecht in geweest in al die jaartallen. Nou ja, goed, het dondert niet. Een dag vieren om het nationale identiteitsgevoel een zetje te geven. Is dat een goed idee?
Ja, ik heb het zelf een maand geleden op mijn congres... Heb ik die plakaten van verlating eens aangehaald... als toch eigenlijk onze, ja, goed, laat maar zeggen, onafhankelijkheidsverklaring. Buma heeft het overigens ook al eens een keer gedaan... Je moet oppassen dat je natuurlijk niet weer nieuwe symbolen gaat forceren. Maar wat erachter zit, en dat ben ik met iedereen die dit soort voorstellen doet eens. Wij mogen wel eens iets trotser zijn op nou ja, de zaken die we in dit land historisch verankerd hebben. En of dat nou bijvoorbeeld ook een ander idee wat ik zelf heb. De grondwet eens een keer van een inleiding voorzien. We hebben een doodsaaie grondwet die allemaal gekke dingen regelt, waar geen enkel gevoel van saamhorigheid uit komt. Ja, er worden een paar discriminatiedingen natuurlijk netjes ingeregeld. Maar ook hele gekke dingen als bijvoorbeeld dat de Oranjes geen belasting betalen. Dan denk ik, nou, dat hoort niet in een grondwet. Daar zou ik. Dat soort ideeën lijken me wel in deze tijd belangrijk.
Maar serieus, zo'n Independence Day rond Meijer?
Nou, ik zou hem breder willen zien. Jan Marijnis heeft een aantal jaar geleden al eens een voorstel gedaan tot een nationaal historisch museum. Dat is er uiteindelijk niet gekomen om allerlei praktische redenen en wat andere toestanden. Ik denk dat als het gaat om het historisch bewustzijn, en je zou dat zelfs de identiteit van het land kunnen noemen, is dat het een wat ingewikkeld begrip. Ja. Maar laten we het beperken tot historisch bewustzijn, dat uitstekend is. Het interessante aan het voorstel van Klaver is dat eigenlijk een herhaling bijna copy-paste is van een aantal andere eerdere voorstellen. Nou, dat is verder prima. Maar ik zou hem dus wel wat breder willen zien dan alleen een onafhankelijkheidsdag. Maar echt aandacht voor historisch bewustzijn in ons land.
Ja, hoe dan ook, daar is een grondwetsherziening voor nodig. Hè? Meneer Pechtold, als je zoiets afspreekt.
Als je in de grondwet bijvoorbeeld een inleiding zou zetten, ja, daar moet je een wijziging voor doen. Van de andere kant, ik los dingen ook graag praktisch op. En niet dat ik een 8 jaar procedure voor iets nodig heb. We zouden ook gewoon eens een keer kunnen kijken, bijvoorbeeld ook in relatie met het onderwijs, hoe zorgen we dat in maatschappijleer waar veel wordt behandeld, dit toch iets. Het hoeft voor mij niet Amerikaans met een hand op de borst en zingend staand allemaal voor het volkslied. Maar iets meer mensen meenemen, ook voor de mensen die nieuw in dit land zijn. Wat bindt ons nou? Dat kan geen kwaad.
Oké, nou ja, ik ben benieuwd wanneer het wordt ingevoerd. Naar mijn idee duurt dat nog wel een tijdje, maar ik laat het hier even bij.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, het is 2:09. En te gast, u heeft ze al gehoord in de studio, zijn Alexander Pechtold, de leider van D66, en Ron Meijer. Hij is de partijvoorzitter van de Socialistische Partij. We gaan even naar een gast op afstand, en dat is Sybrand Buma. Die is de partijleider, de nummer 1 van het CDA. En die houden vandaag hun congres en morgen al daar. En we gaan straks praten hier over de betekenis en de gevolgen van de presidentsverkiezingen en het populisme en de polarisatie. Maar ik ga er natuurlijk ook iets over vragen aan meneer Buma. Meneer Buma, goedemiddag.
Goedemiddag, meneer Boonman.
U heeft geflyerd, geloof ik, hè, in Veghel. Klopt dat? Of daar in de
buurt? Nou, ik ben er even tussenuit gestapt. Dus wij waren op weg en spreek nu even met u. En daarna haak ik weer aan bij de stoet.
Ja, ik krijg van, of ik zie van collega's tweets. En die zeggen, licht cynisch, dat er helemaal niemand bij u in de buurt is waar u loopt. Klopt dat?
Dat klopt. Het deel wat ik liep, zeker. Want dat was van de locatie waar we ons congres hebben naar het centrum. Dus ik weet niet precies hoe het nu is. Daar moet ik dan even zo achteraan.
Oké. Nou, als ik u zo hoor, rekent u in elk geval zo aan zoals op een grote optocht. Ik gun het u zeker.
De optocht CDA'ers is groot. Ik weet niet of de Veggelenaren op dit moment aan het winkelen zijn of dat ze thuis zijn. Dat moeten we zo even zien.
Ja, toch even, heel concreet, naar deze week. De kranten staan natuurlijk vol. En op radio en televisie horen we en zien we er heel veel over. Er is hoe dan ook opgewonden en door sommigen ook geschokt gereageerd op de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Maar er worden ook veel vragen gesteld. Hoe is het met de staat van het land? Waarom zijn burgers boos? Waarom hebben ze genoeg van de politiek? Luistert de politiek wel genoeg? U bent met een campagne begonnen. Wat doet u daarmee als u dat leest? Wat leert u daarvan?
Nou, dat is natuurlijk terecht in deze week dat we dat bespreken. Maar vergeet niet dat we het Brexit-referendum ook al hebben gehad met een vergelijkbare uitslag. Het Nederlands-Oekraïne-referendum. Wat in mijn ogen uitslagen zijn met eenzelfde achtergrond. En dat is dat men niet zozeer voor Trump of voor de Brexit of tegen het Oekraïne-verdrag stemt. Maar dat er een groot ongenoeg is, een grote boosheid en ook bezorgdheid over een wereld die verandert waar men geen grip op heeft. Alsof men in een rijdende trein zit die de verkeerde kant uit gaat. En je kan er niet uit, je kan alleen nog aan een noodrem trekken. En ik heb het indruk dat dat het beeld is, dat we ons niet te veel op Trump als persoon moeten focussen, maar meer op het feit dat in de democratie deze grote zorgen er zijn.
Ja, en nu presenteert volgende week een boek, Tegen het cynisme is de titel. Hè,
voor zeg nu maar boek.
Boek, sorry, ja. Ja. Ik heb het nog niet in handen gehad, dus ik weet niet hoe dik het is, maar zo te horen is het behoorlijk dik. Tegen het cynisme, voor een nieuwe moraal in de politiek. Maar als u dit nou zelf zo aandraagt, hè, u loopt zelf als politicus voorop natuurlijk. U heeft een verhaal waarvan u vindt dat geloofd wordt en dat u daar iets mee doet. Maar als u dan in zo'n landschap rondkijkt, dan twijfelen mensen ook aan uw woorden, ook aan andere politici die hier aan tafel zitten, maar blijkbaar ook aan de uwe. Wat doet u daar dan mee?
Nou ja, dat eerste is denk ik het belangrijkste. Dat je niet als politicus kan zeggen het gaat over de anderen en niet over mij. Het gaat over de politiek en dus ook over alle verschillende partijen, ook de mijne. En wat ik heel erg zie is dat we een wereld hebben, zeker de afgelopen decennia, die heel erg individualistisch is geworden. Heel erg leven voor jezelf. Terwijl een gevoel van saamhorigheid in een samenleving ontzettend nodig is. Dat is het ene. Het tweede is natuurlijk de globalisering die voortgaat, waarvan internationaal het beeld is, dat verandert op die manier. Maar je ziet toch in Amerika de verliezers van die globalisering. Mensen in de Verenigde Staten die hun baan kwijtraken, juist door handelsverdragen, die heffen nu hun vinger op en zeggen dit willen we zo niet meer. En dat betekent dat de politiek, maar dus de democratie, want dat is in wezen hetzelfde, de democratie moet laten zien dat die er ook voor deze mensen is. Dat is niet een antwoord van we roepen na wat jij ook zegt en dan wordt het opgelost. Maar dat het veel meer gaat over grote vragen, over identiteit, over het gevoel van verbondenheid wat kwijt is. Het gevoel van een baan die niet meer zeker is. Denk aan onze verandering op de arbeidsmarkt. Dat zie ik zeer. En is iets waar mij betreft ook de antwoorden op moeten komen.
Ja, één antwoord over dat referendum. U noemde het zelf al, het Oekraïne-referendum. Dat hebben de burgers in Nederland met een kleine meerderheid al gegeven. Namelijk nee tegen een associatieverdrag. Mm-hmm. U heeft de afgelopen weken steeds gezegd, ja, nee is nee. In uw partij is daar een beetje, wordt daar wisselend over gedacht. Blijft ook, wat u zelf zegt, rekening houdend met dat electoraat en met de gewone burger. Blijft u nee gewoon nee?
Nou, het nee is nee als antwoord op deze zorgen. Want mijn punt is, er is door de politiek, en daar zit de kern van wat ik een probleem vind, door de Nederlandse politiek is gezegd, we geven de beslissing uit handen.
Ja.
En ik vind dat dus een risico, omdat dan de vraag niet meer gaat over het verdrag, maar die gaat over de boosheid die er is, waar de politiek wat mee moet.
Ja.
Wij wachten af natuurlijk waar het kabinet mee komt.
Duidelijk.
Dat is de afspraak die we hebben. Maar ik heb heel bewust deze positie genomen, omdat ik bang ben dat de politiek anders in dat cynisme blijft hangen. En dat is eigenlijk voor mij op dit moment het belangrijkste.
Ja, met andere woorden, ik begrijp toch dat u nee nog wel behoorlijk nee is, toch?
Nou, dat heb ik vorige week ook natuurlijk in het debat gezegd. Ja, we hebben daar een uitgebreid debat over gehad. Goed. En dat vind ik toch wel de kern. Overigens, wat net aan de orde kwam, ook over de verbinding die je kan maken door symbolen in de samenleving. Ja. Als ik daar nog even terug mag komen, wat over Nederland gaat, want dat Europa heeft ook veel kritiek, is wel heel waardevol. En als we uit het individualisme van nu kunnen halen dat we daaruit moeten gaan en dat we veel meer de samenleving moeten verbinden, op wat voor manier dan ook, gaan we echt stappen zetten. Ik heb zelf natuurlijk met het CDA gezegd, je zou een dienstplicht moeten invoeren voor jongeren, zodat ze ook leren dat onderdeel zijn van een samenleving niet alleen maar rechten met zich meebrengt, maar ook plichten, dat bij vrijheid ook een verantwoordelijkheid hoort. Ja. Dat zijn de dingen die ik ook in het boek beschrijf, dat we het idee hebben dat je alles mag, dat alles moet kunnen, terwijl de werkelijkheid is dat je ook iets terug moet bieden aan het collectief. En als we dat doen, kunnen we echt wel een andere samenleving maken.
Ja, en dat die andere samenleving gaat u verder uitwerken in die speech, en dat moeten wij dan gaan onthouden, als ik u zo begrijp.
U moet luisteren naar de speech, dat ten eerste. En dan moet u het onthouden. Heel goed.
Oké. Okay. Ik wens u een prettig congres en veel volk op de been als u aan het flyeren bent.
Ja, we zullen het zien. Dank u wel.
Oké, goedemiddag.
Dag. Dit is Kamerbreed van AVRO-TROS.
Ja, we praten verder met D66-leider Alexander Pechtold en SP-voorzitter Ron Meijer.
I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful, and it will be for a long time.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people.
Ja, eerst de grote teleurstelling van Hillary Clinton en dan na een hele felle, harde en polariserende campagne van Donald Trump een oproep tot eenheid. Alexander Pechtold, in welke situatie zitten we eigenlijk? Een route weer op weg naar eenheid, al daar en misschien hier ook? Of is de polarisatie hiermee echt bevestigd?
Nou, dat laatste zeker. En uiteindelijk zullen we de route weer moeten vinden. Ik bedoel, wat dat betreft ben ik een optimist. Maar ik zou twee dingen willen scheiden. Kijk, dat Trump verkozen is met alles wat hij de afgelopen tijd gedaan heeft, daar mogen we niet te snel langslopen. Ik bedoel, de man heeft velen gediscrimineerd, gekwetst. En vind ik, is geen voorbeeld om op een positieve manier mensen weer mee te nemen in nieuwe kansen. De American Dream, zoals ze het daar noemen. De Nederlandse belofte, zoals ik het hier zou willen noemen. Maar achter de cijfers, en dat is natuurlijk interessant, is het goed om nu te kijken van wie zijn dat nou? En dat kan je niet wegzetten als alleen maar, zoals dan wel eens gezegd wordt, de blanke 50-plusser die boos is. Het zit heel gevarieerd. Lage inkomens hebben toch op Clinton gestemd.
Maar ook de middenklasse.
Maar ook de middenklasse en verbazingwekkend hebben er mensen op Trump gestemd, waarvan je denkt, wat heb je er in hemelsnaam bij te zoeken? Mijn grootste zorg erachter is, als jongeren, als werkenden meer waren gaan stemmen, als er überhaupt mensen meer waren gaan stemmen, dan was deze uitslag anders geweest.
Ja. Ron Meijer, wat leert u hiervan? Ik bedoel, ik vroeg het net ook aan Buma. De kranten staan natuurlijk vol. De televisieprogramma's gaan erover. Wij hebben het erover. Wat leert u hiervan?
Nou, kijk, ik ben helemaal niet verbaasd. Alleen mensen die waren verbaasd en de wereld zou stoppen met draaien en dat soort rare dingen allemaal. Gemiddeld genomen is de uitslag in de VS 50-50. Dus ietsje meer naar links, ietsje meer naar rechts, als je al links-rechts kunt gebruiken. Dat gebeurt nu ook. Veel interessanter is inderdaad die grote groep van 45% van de mensen die niet is gaan stemmen. Dat zijn vooral jonge mensen. Dat zijn vooral wat je de arbeider kunt noemen. Dus ja, je hebt hier twee kandidaten gehad uit een land dat zo'n 300 miljoen inwoners heeft, die allebei tot de elite behoren. De een tot de politieke kasten en de ander tot de bedrijfselite behoort. En die een die zei, ik hou het allemaal zo ongeveer zoals het is. En die ander zei, ik ga een doorbraak forceren, want het moet allemaal anders. Ja, dat mensen uiteindelijk dan in een hele nipte meerderheid via het districtenstelsel kiezen voor een van die twee. Ja, dat mag niet zo heel veel verbazing wekken. Ja. Of wat veel ernstiger is, die grote groep mensen die niet is gaan stemmen. Ja. En ik vind, wat dat betreft ben ik optimistisch, dat nu een hele grote groep mensen zegt, ja, als Bernie Sanders nou had meegedaan, dan hadden de Democraten wel gewonnen. We zullen dat nooit weten. Nee. Maar ik geloof wel dat daar een hele interessante beweging nu verder aan het uitgroeien is. En daar ben ik uitermate optimistisch over.
Ja, want er groeit een beweging uit zich rond mij. Wat betekent dat, Alexander Pechtold, eigenlijk voor uw campagne? Want dit is toch een, ja, het wordt een wake-up call genoemd. We zien ook de discussies hier. Gisteren heeft u in een uitzending van Pauw gezeten, in een poging te luisteren naar mensen die anders denken dan u. Wat betekent dat allemaal voor een campagne?
Nou ja, ik wil twee dingen onderscheiden. Kijk, meneer Wilders is erg blij, geloof ik, als een van de weinigen in Nederland met Trump. Met collega-politici die Trump als een voorbeeld zien, daar wil ik in fel debat. En met name blootleggen waar hun beloftes eigenlijk nog onzinniger zijn dan wat je de zogenaamd oude politiek verwijt aan beloftes te doen. Maar wat ik daarnaast wil doen, en daarom ging ik gisteravond ook met mensen die dus dan, zoals dat dan heet, boos zijn in gesprek. Ik wil zo graag doorgronden, wat zijn nou de dingen waarin je teleurgesteld bent? Ik kan ze voor een deel invullen. Wat ik net zei, die belofte van dat als je hard werkt, als je je school afmaakt, als je spaart voor je pensioen, dat je dan het goed hebt en dat je voor je volgende generatie een betere uitgangspositie kan krijgen. Maar ik zou ook graag samen met die mensen het gesprek aan willen hoe moeilijk het is om in een veranderende wereld, waar de impact van die veranderingen steeds harder op ons afkomt, klimaat, vluchtelingen, andere landen die ook welvaart willen, hoe we dat in Nederland laten landen tot iets waar we in een rechtvaardige verdeling weer verder mee komen.
Ja, maar de kern is natuurlijk toch dat mensen misschien wel begrip hebben voor bepaalde zaken die niet kunnen, maar dat ze voornamelijk de politiek niet geloven. En gisteren ging dat er ook over. En eigenlijk in al die analyses van al die beloftes nemen de mensen niet meer serieus, omdat er niks uitkomt.
Ja, maar zoals u misschien zich niet aangetrokken voelt wanneer men het over de journalistiek heeft,
nee,
voel ik mij niet aangetroffen wanneer het gaat over de beloftes. Ja, dat Rutte zijn excuses moet aanbieden voor €1000. Maar aan de andere kant, ik zou bijna Rutte willen, even Rutte apart zetten. Als je in tijden van crisis, waar 50 miljard tekort is, gelooft dat iemand zegt, ik ga jullie €1000 geven, en weet je, die Grieken laten we stikken, daar gaat geen geld meer naartoe. Ja, kom dan niet bij mij klagen als het niet lukt. Aan de andere kant, dat mensen behoefte hebben aan dat soort, wat mij betreft, onhaalbare zekerheden, dat vind ik wel interessant.
Ja. Ik zou een laag dieper willen. Ik zie drie dingen. Dat is namelijk, op de eerste plaats is er een enorme vertrouwenscrisis, een gapend gat tussen heel veel mensen in het land, als we naar ons land kijken, en wat je wat je het establishment zou kunnen noemen, of de politieke elite, om dat woord maar te gebruiken. Elite is overigens niet per definitie een negatief woord. Hè. Ik ben voor een zekere elite. Maar dan heb je het over de woningbouw, de directeur van de woningbouwcorporatie die niet in een Maserati rijdt, maar waar mensen respect voor hebben. Ja. Dan heb je het over de directeur van de zorgverzekeraar die niet een miljoen per jaar bij Achmea binnenhaalt, maar die goede dingen doet, waardoor de premie niet omhoog doet.
Ja, maar kortom, 1, 2, 3 zeiden we, ja?
Ja, dus dat is één. Daar zit een gapend gat. Twee is, er is een herwaardering van arbeid nodig, van nobele arbeid. Oftewel, dat is wat dat betreft ook het verzet tegen neoliberalisme. Als jij schoonmaker, beveiliger of distributiewerker bent, dan moet je in staat zijn om, als je fulltime werkt, om je gezin gemiddelde welvaart te kunnen geven. Met een zekere vorm van zekerheid. Dus niet altijd maar die flexibele contracten. De derde is, dus daar komt het verzet ook vandaan, en daar moeten we echt wat aan doen. Dat is die wraak van de ongelijkheid, om het maar zo te noemen. De derde is, ja, een verlies van eigenheid. Dat is een wat meer een culturele dimensie, denk ik. Dat heel veel mensen hun buurt, hun werkvloer zien veranderen. In zekere zin zelfs zien verkleuren. Betekent dat dan dat die mensen racisten zijn als ze dat constateren? Helemaal niet. Nee. Ik sprak afgelopen donderdag met twee mannen die betrokken waren bij een AZC-alert. En daar zou je heel makkelijk van kunnen zeggen, dat zijn allemaal PVV'ers. Dat zijn het absoluut niet. Ja. Die mensen constateren dat veel van de opvang van vluchtelingen plaatsvindt, bijna alle opvang van vluchtelingen plaatsvindt in de buurten die het al heel erg moeilijk hebben. Vind je het dan raar dat mensen, dat er voedingsbodem ontstaat voor verzet tegen opvang? Terwijl de meeste mensen die ik in de buurt spreek, juist heel empathisch zijn voor mensen die vluchten voor oorlog en ellende.
Ja, ik haal er even een elementje bij uit onze politieke geschiedenis.
Mensen kunnen over het algemeen, hebben ze een natje en een droogje, ze kunnen een beetje de dingen doen die ze graag willen doen. Maar zo gauw je dieper gaat vragen en vraagt naar zorg, onderwijs, Dat veiligheid en openbaar bestuur, nou dan weet u dat wij het slechtste scoren in heel Europa als het gaat om de politiemonitor en gevraagd wordt wat de burger van zijn eigen politie vindt. Nou, dat vindt de Nederlandse burger een verschrikking. En terecht.
Ja, dit is Pim Fortuyn. En volgens mij zitten we nog steeds in dat Pim Fortuyn, post-Pim Fortuyn tijdperk, hè? Want die haalde toch met zijn opmerkingen over, zal ik maar zeggen, de verweeste samenleving. Hè? Dat was ook de titel van zijn boek toen de tijd. En die haalde toen 26 zetels. Hè? Was de tweede partij toen de tijd. Ja. En stapte ook in de regering. En eigenlijk is dat electoraat er nog steeds, zo het al niet groter is. Dus ik mag u niet aanspreken, meneer Pechtold, als de politiek. Maar u bent wel iemand van dat politieke bestel. U bent wel een speler daarin. Zeker. Wat is er dan al die jaren en nu vandaag weer met Trump zo'n extra opwinding en discussie erover? Wat is er dan misgegaan?
Ja, misgegaan. Wat ik zojuist al aangaf, de wereld verandert. Ik ben ongelooflijk geïnteresseerd waar die mensen dan afhaken. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik de PVV-stemmer gewoon letterlijk opgezocht en een boekje Henk Ingrid en Alexander over geschreven. En één conclusie daaruit was, en dat ben ik met mij hier eens, dat je ze niet kan stigmatiseren als één groep. Het zit interessanter. Maar wat ik er toch doorheen haal, is dat de zekerheden staan onder druk. Maar ook de invloeden van buiten komen steeds pregnanter bij ons binnen. Je ziet de onlusten in de wereld. Je ziet dat er miljarden zijn die ook hoger in de welvaart willen. En die ons in economische zin bedreigen. En waar in positieve zin een concurrentie mee gaande is. Je ziet veranderingen in het klimaat die, als je daarover doordenkt, vluchtelingenstromen teweeg brengen. En het is natuurlijk hier in Nederland, is het zaak om mensen in realistische verandering, bijvoorbeeld zoiets als het verhogen van de AOW-leeftijd. Ik heb dat als eerste voorgesteld. Ja. Dat was niet omdat ik mensen wil pesten. Ik gun mensen allemaal.
Maar heel veel mensen vinden dat, om in de reden te vallen, heel veel mensen vinden dat eigenlijk helemaal niks.
Nee, maar als je dan probeert uit te leggen in een werkzaam leven en de tijd dat je van ons allen de solidariteit verwacht dat we uit pensioengeld en AOW je betalen, die moet wel in verhouding zijn tot de tijd dat je eraan bijdraagt, dan snappen gelukkig heel veel mensen dat.
Ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ik praat dan misschien maar even voor Ron Meijer, want die zou het heel graag zelf willen zeggen. Of die zeggen, nou gaat, als dat dan zo duur is, ga het dan halen aan de Zuidas, waar al die bedrijven belasting ontduiken.
Kijk, heer Meijer en ik,
en nog wat genuanceerder. Ik zal hem nog wat genuanceerder zeggen.
We hebben het niet voorgesproken. Maar
nee, precies, dat zou maar een tweetje kunnen zijn. Nee, maar wat genuanceerder is nog, dat de levensverwachting van, laten we zeggen, de hoogleraar een hele andere is dan die van de statenmaker. Ja. Dus we komen er nu, je ziet het in Canada, maar je ziet ook in Nederland er toch weer een nieuwe discussie over ontstaan. Dat idee dat, hoewel we ouder worden, dat voor iedereen net zo lang gezond ouder worden is, ja, dat is inmiddels alweer achterhaald.
Ik voel me tot veel kritiek aangetrokken, maar hier werken D66 en SP vaak heel erg samen. Als het gaat om gezonde lucht in oude wijken, volgens mij doen we in veel steden dat samen. Als het gaat om zorgen dat gezondheidszorg, we denken er soms iets anders over, maar dat als het in een buurt of in een wijk wordt georganiseerd, in plaats van alleen maar mensen wegzetten in tehuizen, dat op een fatsoenlijke wijze gebeurt. Maar die overgang is natuurlijk wel heel snel aan het gaan. En die, samen met de SP de zoektocht naar de nieuwe vaste baan. Want ik denk dat is een van de belangrijke, los van huis en pensioen en school, is het idee dat je werk, dat een zekerheid is, waardoor je een hypotheek kan afsluiten of kan sparen of andere dingen kan doen, is een van de belangrijkste dingen. Maar op het moment dat Chinezen bereid zijn voor minder te werken, als Polen in een andere inhaalslag bezig zijn, mag ik er één voorbeeld noemen?
Ja.
De vrachtwagenchauffeur, een knul van 16, die gaat dadelijk meemaken dat er nu de Pool is die hem bedreigt in die baan. Maar over 20 jaar hebben we waarschijnlijk zelfrijdend vervoer. De zelfrijdende auto gaan wij, als we een beetje gezond blijven, nog meemaken.
Heb je gewoon een hele jaar vakantie?
Nee, dat betekent dat er weer nieuwe banen komen. Ja, ook banen voor mensen met een lagere opleiding. Kijk eens hoe DSM van de staatsmijnen inmiddels een wereldtopper is op het gebied van chemie.
Maar dat zijn bij mij toch twee verschillende dingen. Ik ben absoluut niet tegen robotisering. Ik vind ook iedereen ter linkerzijde die daar moeilijk over doet, vind ik echt bizar. Volgens mij is robotisering en technologische vooruitgang, daar moet je trots op zijn. het vraagstuk dat daaronder zit, is herverdeling. Is namelijk, als je inderdaad notabene liberale Keynes volgt, die zo ongeveer voorspeld had dat we nu nog maar 15 uur in de week zouden hoeven werken, die miste alleen één onderdeel in zijn analyse. Alles klopte, behalve één onderdeel. Dat is wat ik maar even voor het gemak de klassenstrijd noem. Oftewel, de winsten zijn gestegen, maar we zijn met z'n allen wel, de lonen niet, maar we zijn met z'n allen wel meer moeten gaan werken voor dezelfde gemiddelde welvaart. Mijn opa's, mijn oma's en de mijne, die hadden met 40 uur werken. Dat was toen nog alleen de man die werkte. Konden die hun gezin, de een naar goed katholiek gebruik met 10 kinderen, de andere met 2 kinderen, gemiddelde welvaart bieden. Dat kan niet meer. Nu moet je als beveiliger, schoonmaker, horeca en medewerker, moet je misschien wel 50, 60, 70 uur als gezin werken. En daar moeten we iets aan doen. En dat is meer dan alleen samen een zoektocht naar wat die nieuwe vaste baan is. Dat is ook tegen de multinationals zeggen, er is voldoende winst gemaakt en jullie mogen winst blijven maken. Ja. Maar wij gaan nu dat volledig uit het lood geslagen verhouding, die gaan wij recht trekken.
Meneer Meijer, daar zou ik nog een eind met u mee in willen ook. Maar we hebben wel te maken dat, kijk nu naar wat de Britten aan het doen zijn met hun Brexit. Die zijn voor bedrijven, voor grote bedrijven, overigens het woord multinational wordt altijd met enige wrange smaak uitgesproken, terwijl ik denk een multinational is in mijn definitie een bedrijf wat in meerdere landen gevestigd is en voor veel arbeid zorgt. Maar als andere landen de winstbelasting aan het verlagen zijn, Trump gaat het nu nog dramatischer doen, hè?
Die gaat heffingen plaatsen.
Ja, en je ziet dus dat het oude bedrijfsleven, de kolenindustrie, dat die daar nu staan te juichen. Die aandelen schieten omhoog, terwijl de technologiebedrijven, de nieuwe economie, zakt. Dus
maar als we het vertrouwen willen winnen, hè, als we het vertrouwen willen winnen van al die mensen in de buurten, dan zullen we daar een oplossing moeten verzinnen. En die oplossing is niet maar meegaan met de race to the bottom, want die vindt plaats. Dan zullen wij ook tegen want dat is ook leiderschap. Dat is ook de elite. Als de bedrijven, de multinational elite, niet bereid is om net zoveel procentueel bij te dragen als de groenteboer om de hoek, dan hebben we een fors probleem.
Samen hebben SP en D66 voor jeugdloon gestreden. Dus verbazingwekkend zijn we het op dit thema vaak eens. Alleen, ik wil niet meegaan in een idee van haal het maar bij de bedrijven en dan komt het goed, als in andere landen die bedrijven vervolgens met minder belastingen worden welkom geheten. En dan zeg ik tegen u, meneer Meijer, dan moeten we dus in Europa samenwerken om dat soort tarieven te gaan gelijkschakelen. En als het dan om Europa gaat, haakt de SP af.
Nou, nee, helemaal niet. Kijk, waar het om gaat is dat dit gaat om moraal, dit gaat om strijd. En die strijd vindt niet alleen maar plaats via wetten, die vindt ook plaats door middel van maatschappelijke discussie. Ik vind het volstrekt onacceptabel dat er alleen al op globale schaal voor 500 miljard, dat is een 500 met 9 nullen, dat er aan belastingontwijking wordt gedaan door de allergrootste bedrijven die ook in dit land zitten. Ja. Dat moeten wij, ik zou daarvan zeggen, als wij dan beide op z'n minst uitspreken dat het onacceptabel is en dat we iets aan moeten doen en dat we die bedrijven daar rechts zich op aanspreken, zeker, dat we het geld daar gaan halen, dan kunnen we een stap verder zetten.
Maar aanspreken op bedrijfsleven is één.
Voor de deur staan met hooivork als het nodig is.
Ja,
kom.
Maar als ze verschrikken, die pech toch?
Ja, nou, ik graag pak ik naast de bijl ook nog eens een keer de hooivork.
Ik denk dat de bijl ondersteund wordt door de SP.
Ik kom met mijn houthakbijl dan, als we dan zo de barricade opgaan.
Nee, maar het gaat
nee, maar
dat is
ik ben het wel met Meijer eens, maar ik probeer hem hij had het over klassenstrijd. In de 19e eeuw, misschien 20e eeuw.
Nee, het niet over het onderwijs, hè?
Nee, het begrip klassenstrijd is natuurlijk nu internationaal gezien veel ingewikkelder. Als er miljarden mensen bijkomen die ook allemaal in India, kijk eens naar hoeveel mensen via iPhones grip op de wereld gaan krijgen. Dat is een klassenstrijd die gaat niet meer verticaal in ons land alleen. Die gaat horizontaal over de wereld. En daar zullen we, daar kunt u niet denken van, dus hebben we Europa niet nodig. Dus kunnen we die Chinezen die andere standaarden hebben, maar alleen laten.
Ik ga zo even nog naar een fragmentje van Trump over TTIP. Want eigenlijk heeft u het daar ook al een klein beetje over, maar toch nog even heel concreet. Hè? Als Ron Meijer nou zegt, meneer Pechtold, hè, van nou gewoon geld halen daar waar het zit. Hè? Ik simplificeer het maar even. Gewoon heel concreet. Kunt u dan zeggen, ja, eigenlijk is dat wel realistisch, dat moet ook gebeuren.
Ja, maar in zekere zin ja. En wij hebben in Nederland, en daar worden wel eens
mensen
praatjes over.
Mensen willen het zien, hè? Maar
mensen moeten het ook willen zien. En naar de feiten kijken.
Nou, nu zien ze het in elk geval niet.
Nou ja. En dan zal ik graag nog een keer komen om
Nederland
de feiten.
Nederland staat heel erg hoog in belastingvoordelen. Ik geloof zelfs in de top 10. We hebben 5 landen waar.
En dat heeft voor werkgelegenheid gezorgd. En ik geef zojuist, voordat u de vraag al stelde, aan dat ik vind dat er een goed evenwicht moet zijn in welke belastingen hef je bij wie komt dat terecht? Nederland heeft daar overigens, als je kijkt naar de afgelopen 25 jaar... als het gaat om de inkomensverschillen, is dat stabiel gebleven. En wijken we absoluut niet af van andere landen. Sterker nog, staan we daar positiever in. Ja. Ik zoek alleen wel mijn oplossingen in een internationale setting... Ja. Waar ik, als te dood ben, dat bedrijven anders hun werkgelegenheid... Ja. En dat moet meneer Meijer ook aanspreken, anders oppakken... en zeggen, ik ga ergens anders zitten. Ja.
En als ik nog één ding aanhaal, we hebben het er eigenlijk over gehad... ik haal het nu maar even terug, omdat het niet voldoende is afgemaakt, denk ik. We hadden het even over het opschuiven van de AOW-leeftijd. Ja. Hè? Dat is zelfs versneld, mede onder toejuichen van u. Blijkbaar...
Nou, niet toejuichen, we zijn er veel te laat mee begonnen... waardoor het veel ruwer moest.
Ja, maar goed, hoe dan ook. Bij mensen wordt het als zodanig niet begrepen en ook niet geapprecieerd. Zou u dan achteraf durven zeggen van ja, zelfs als mensen op een gegeven moment zeggen, we moeten dat maar tot staan brengen en niet op weg naar 70, maar misschien weer terug naar 65 als mensen dat vinden. Bent u daar dan, heeft u daar eigenlijk oor voor?
Ik heb er wel oor voor, maar ik vind... U verwees naar dat programma gisteren van Pauw waar ik zat. Ja, ja. Als mensen zeggen, je luistert niet. Ik luister wel, maar het betekent niet dat ik jouw mening hoef over te nemen. Ik sta voor sommige zaken waar mensen het niet mee eens zijn. Ik sta voor humane vluchtelingenopvang. En anderen zijn het er niet mee eens. Maar in onze democratie... Nou, overigens een punt waar ik ook erg waardeer de SP... die daar de lijn recht houdt in tegenstelling tot de PVV. Ik kan me goed voorstellen dat in de SP-achterban... er ook wel eens vraagtekens zijn. Maar daar sta ik voor. Ik sta voor menswaardige opvang. En dan kan een ander zeggen, ja, ik wil het niet. Maar in ons democratisch proces beslist in Den Haag hoe dat gaat. In de gemeente hoe en waar. Nu, u had het zojuist over dat het vaak in de oude wijk is, die opvang. Nou, 300 meter van mijn huis... wordt het ook gedaan? Dat vind ik heel belangrijk.
Ja, ik laat even dat aangekondigde fragmentje van Trump horen.
The TPP is a horrible deal. We lose a fortune on trade. The United States loses with everybody. We're losing now over $500 billion in terms of imbalance with China.
Ja, Ron Meijer, het is wel een sterk verhaal voor een Amerikaanse kiezer. Van hoezo wereldvrijhandel, dat kost ons een hoop centen. We gaan er een bedrag op zetten en we gaan de grenzen een beetje economisch afsluiten.
Nou, en ik snap dat nog ook. Je moet maar eens naar de Rust Belt, zoals ze dat daar noemen, in de VS gaan. Daar zie je, en die hebben wij in Nederland in een ander opzicht ook. Noordoost Groningen, Zuid-Limburg, waar werkgelegenheid verdwenen is. En waar mensen echt zien dat, ja, prachtig dat cosmopolitische verhaal van vrijhandel leidt tot meer banen en meer banen. Maar wij zien het niet in onze omgeving. En dat kan fantastisch zijn als je de consultant bent en in een hoger... dat is wel wat... Als je de buurt als basis neemt, en dat doen wij... ik ga niet naar de buurten toe, ik woon in die buurten. Ik weet wat daar gebeurt. Op het moment dat wij bezuinigen... Kijk, mensen krijgen aan de ene kant te horen... de liberale verandering, als het de liberale uitkomt... dan kan het niet anders. Dan moet de leeftijd, de AW-leeftijd omhoog. Maar aan de andere kant, als ik dan wijs op multinationals... die veel minder relatief belasting betalen dan wij... en dan de groenteboer om de hoek... dan is dat iets waar we niks aan kunnen doen... en dan kunnen we het niet veranderen. Wat mensen van ons verwachten, is dat wij aan de ene kant zeggen... goed kijken naar voor wie welke verandering er precies aan zit te komen. En de stratenmaker kan minder lang door dan de hoogleraar. En aan de andere kant, als de multinational te weinig belasting betaalt... dan verwachten ze een ander verhaal dan... ja, dat is zo ingewikkeld, want anders gaan ze naar een ander land. Politiek leiderschap is, en een positieve elite is... dat wij die CEO van Ahold bij de kraag vatten en zeggen... zo doen wij dat hier niet en je gaat verdomme bijdragen in dit land.
Ja, ja, natuurlijk, dat hebben we nu twee keer gewisseld. En daar ben ik het mee eens, maar niet... op het moment dat dan vervolgens de werkgelegenheid vertrekt. Maar
dat blijkt nergens uit. Dat blijkt nergens uit.
Nou, dat blijkt nu al bij de Britten die uit Europa stappen... en waar bedrijfsleven niet meer investeert.
Totale bankmakerij. Blijkt nergens uit. Dat blijkt nergens uit dat als Ahold
de feiten,
normaal... Ja, graag, die bied ik u.
Ja, ik
we hadden het over het jeugdloon eerder. Ja. Waar wij gelukkig deze 60 in hebben kunnen meekrijgen. En daar ben ik heel blij om. Er werd gezegd dat jongeren op straat zouden komen te staan... Als het jeugdloon, als je niet op je 23e... maar op je 21e of lager een normaal minimumloon zou krijgen. Is niet gebeurd.
Nee, maar in de VS, minimumloon gaat mij niet te overtuigen. We hebben het zelf met u gedaan.
Nee,
u heeft mij daar niet voor te overtuigen. Het enige waar ik mis in uw redenering... is dat in een verandering die je niet altijd als overheid in de hand hebt... dat je dan wel moet zorgen dat... er nieuwe zekerheden komen. Ik was vroeger veilingmeester. Dat betekende dat mensen naar een zaal moesten komen... dat je in een catalogus zat, dat mensen dat kwamen bekijken... wat er te koop was en het werd geveild. Tegenwoordig met internet. Mensen kunnen fantastisch kijken wat het is. En dat betekent niet alleen dat dat soort arbeid verdwijnt. Want in Drenthe hebben we nu Katawiki, een online veilinghuis, waar heel veel arbeid weer uit voorkomt. En het enige waar ik u voor wil behoeden is dat u ons positioneert. En dat vind ik met de SP vaak het geval. Van we doen het hier in Nederland voor onszelf. Terwijl ik denk solidariteit gaat ook over de grens heen, hoop ik. Ook voor de SP. En bereid mensen voor, zoals ik daarnet ook het voorbeeld gaf van die vrachtwagen, door niet te zeggen je moet vrachtwagenchauffeurs in dienst blijven houden en je mag die polen niet nemen. Terwijl de volgende vernieuwing alweer voor de deur staat. Ja. Breng het dan niet als angst, maar breng het als kans.
Ja, maar laat ik u een voorbeeld geven. Kijk, wij zijn internationale solidariteit is niet een kwestie van de grenzen volledig open en alles aan iedereen komt hier naartoe. Internationale solidariteit is dat je empathie hebt met mensen die vluchten voor oorlog en ellende. En tegelijkertijd mensen die, omdat ze hun situatie willen verbeteren, maar die niet met oorlog en ellende te maken hebben. Even de zin afmaken. Dat je die helpt om hun land op te bouwen. En daarom zou ik zeggen, ik hoorde gisteren het verhaal, ik las dat, van twee Roemeense truckers die in dienst waren of reden voor een bedrijf in Noord-Limburg. Die hadden al maandenlang geen loon gekregen. Ja. Die jongens zijn in staking gegaan. En ik weet er alles van. En ik heb in een distributiecentrum vanuit de vakbond gewerkt. Daar was de helft Oost-Europeaan. Die worden slecht behandeld. En dat leidt er ook nog toe dat mensen die hier geen werk hebben, dat die niet in de bak kunnen. Wij zullen grenzen moeten gaan stellen aan wat je arbeidsmigratie noemt, of dat nu Oost-Europa is of een groot deel van Afrika. We kunnen niet voor iedereen een toekomst bieden in ons land. En daar zullen we grenzen aan moeten.
Meneer Meijer, als ik even mag, maar toch zegt u dingen. Ook Pechtold refereerde er ook al even aan qua Europa. Qua Europa heeft u ook een zeer gereserveerd standpunt. U bent wel een partij die internationalistisch poogt te denken. Toch zit hier ook een Trump-element in wat u zegt. Hè? Er zitten grenzen aan, een migratie buiten de
En dat is voor een lijkt mij ontzettend verstandig en gezond verstand. Ik hoop dat Trump ook nog een beetje gezond verstand heeft, dat hij dat dan in ieder geval van de SP heeft afgekeken. Maar hoe dan ook, het lijkt mij logisch dat je in een land grenzen hebt en dat je niet alles. Kijk, het neoliberalisme heeft de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat diezelfde mensen in die buurten die Pechtold wil proberen te begrijpen, die raken hun baan kwijt en die zien dat zij worden weggeconcurreerd door platgezegd een goedkope Pool. Dat ligt niet aan die Pool. Die kan daar niks aan doen. Die wil ook gewoon een betere toekomst. Juist. Dat ligt aan bedrijven die verschillende mensen gebruiken om op arbeidsvoorwaarden de lonen te drukken en de omstandigheden slechter te maken.
Ook op dat laatste punt zijn we het eens. Alleen de SP heeft niet het alleenrecht om misstanden aan zich te trekken en zeggen dat hebben wij beter gezien dan anderen. Ik vind het net zo'n groot probleem.
Dat stel ik helemaal niet.
Ik vind het net zo'n groot probleem als Roemenen onder verschrikkelijke omstandigheden in zo'n vrachtwagen zitten. Ik schet er alleen het toekomstbeeld waar we misschien nog de Nederlander, nog de Roemeen in die vrachtwagen nodig hebben. Maar wat Trump nu doet, want dat was eigenlijk het fragment waar we op moesten reageren, is zeggen, wij gaan het in ons land voor onszelf regelen. Dat kan in Noord-Amerika, waar ze zelfvoorzienend kunnen zijn als het gaat om energie en andere zaken, misschien nog een end lukken, maar lang niet alles. Maar wij met 17 miljoen mensen hier achter deze dijken, 1 op de 2 MKB'ers verdient zijn geld door handelsverdragen, door internationale samenwerking. Sterker nog, 30% van ons hele economie draait op het feit dat we samenwerken. En dat wil ik.
Maar dan hoort u mij niks van zeggen.
Ik hoor u iets te makkelijk de woorden van, en dus de multinationals als een vies woord, en dus het neoliberalisme.
Laat ik daar iets toevoegen.
Ik antwoord daar ook niet op met neocommunisme en dat soort dingen. Dus stigmatisering van partijen zoals mij, wat u doet, door te zeggen, jullie denken alleen maar internationaal en kijken niet naar gewone mensen. Ik kijk daar zeer naar.
U voelt aangesproken op neoliberalisme. Ik ben blij
dat u dat woord altijd heel graag gebruikt als een soort vies woord.
Ik ben blij dat het vandaag gelukt is om een liberaal Pechtold het woord klassenstrijd in ieder geval in de mond te nemen. Als we dat dan nog een beetje luchtig mogen brengen, dan is dat goed.
We houden u maar ook
ik wil samenvatting.
Ik wil er één ding aan toevoegen. Dat is namelijk, zouden we het dan eens kunnen worden over dat er zoiets als industriepolitiek, jarenlang was dat in vies woord, mocht je niet meer aan doen, want internationale, noem maar op. Ik denk dat wij weer maakindustrie in ons land nodig hebben. Dat wij ook weer moeten durven te kiezen voor het creëren van werk voor mensen die geen consultant zullen worden, maar die met hun handen iets willen maken.
Maar dus, anders dan Trump, en ik hoop niet dat u die kant op wil, zoek ik naar die nieuwe banen, waar Philips vroeger gloeilampen maakte, hebben ze nu de zorg, de technologie, en daar zijn banen voor hoog en laag opgeleid. Ja. En daar vind ik, anders dan wat Trump doet, eng nationalistisch proberen te denken dat je zonder de buitenwereld kan leven. Nederland kan dat zeker niet. Noord-Amerika, ik vermoed zomaar eens dat zijn ideeën daar ook misgaan.
Ja, we hebben nog 1 minuut en ik wilde eigenlijk nog vragen, wat betekent dit alles? Hè? We raken allerlei onderwerpen een beetje aan. Maar de kern is dat het natuurlijk over polarisatie en wantrouwen gaat die er is in de samenleving. Als u in 1 zin zou zeggen, meneer Meijer, wat betekent dit allemaal voor de verkiezingen en een kabinet daarna?
Nou ja, voor mij is de oplossing voor onzekerheid is altijd democratie. En actieve democratie. Dus ik zeg ook tegen iedereen die zegt, ik ben het daar niet mee eens en ik voel me. Ik vind dat er niet naar me geluisterd wordt. Heel simpel, als je vindt dat er niet geluisterd wordt, dan zul je moeten opstaan en dan zul je harder moeten praten en harder moeten schreeuwen, zingen of wat je ook wil doen. Dus een beweging bouwen.
Een beweging. En Alexander Pechtold in de laatste seconde. Wat is uw boodschap dan richting campagne?
Nou, daar ben ik het met Meijer helemaal eens. Als je het er niet mee eens bent, ga stemmen. En daarnaast met types als Wilders die in nieuwe gemakzucht mensen denken mee te krijgen, een soort politieke oplichters. Zo gaan wij op 16 maart niet wakker worden, want ik denk dat we gewoon met optimistische ideeën ik heb ze vandaag ook van de SP gehoord, het beter kunnen.
Oké, nou, het is wel duidelijk dat de zwijgende meerderheid in elk geval niet meer bestaat. Die gaan we steeds meer horen. Volgende week zijn we weer. Dit was Kamerbreed. Dag.
Thuis bij Avrotros.
Het leven een gebruiksaanwijzing.
Je bewandelt 1 pad van alle paden die er bestaan. Als zo'n boom.
Aflevering 9.
En dan ben je gewoon 1 takje mee aan het volgen. Maar
hoe de juiste keuze te maken.
Er is een hele boom van andere richtingen die je had kunnen lopen.
Het leven een gebruiksaanwijzing. Morgenavond rond 9:45 in Radiodoc.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Als jij als ondernemer zou mogen kiezen, wat heb je dan het liefst? Achter je klanten aanbellen of ze die factuur willen betalen? Of software die dat automatisch voor je binnen kan halen? The choice is yours. Kies voor de software van Unit 4. Die jou als ondernemer helpt het verschil te maken. Unit 4 in Business for People.
Steeds meer moeite met traplopen? Ga voor de beste oplossing naar mijntraplift.nl.
Slim ondernemers, ga naar unit4.nl/ondernemen.
Een traplift van ThyssenKrupp, die past altijd. Nu met €500 korting. Ga naar mijntraplift.nl.
Bij Ditzo hoef je niet zelf naar een schadebedrijf en daarna weer terug voor die reparatie. Je stuurt Ditzo gewoon een WhatsAppje. Je auto wordt opgehaald en als nieuw weer teruggebracht. Geen bij autoschade, maar Ditzo. Verzekeren met een smiley.
In juni 2000 komt een Nederlandse vrachtwagen met tomaten binnen in de haven van Dover. Bij controle vindt de douane tussen de kratten 58 dode Chinezen. Slechts 2 Chinezen hebben de reis overleefd. Andere tijden met de Britse en Nederlandse politie over het drama van Dover. Vanavond, 9:50, NPO 2.
Sluit nu je autoverzekering met een smiley op ditzo.nl.